Goed, ik ga verder met het tweede deel over het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der Hemelen. En we waren zo net gebleven bij Mozes. De Heer herbevestigt dan met de nazaten van Abraham dat zij een gebied mogen beheren. En als ze trouwens trouw erin zijn, dan mogen ze uiteindelijk de wereld beheren. Want dat is het verbond dat de Heer uiteindelijk met Israël sluit. Ik heb het al even gelezen uit Mozes uit Exodus. Maar ik ga nu even naar Mozes, naar Deuteronomium 28. Vers 9 tot en met, heb ik er staan, 15. 9 tot en met 15. De Heere zal u zichzelf tot een heilig volk bevestigen, gelijk als hij u gezworen heeft, wanneer hij de geboden des Heeren uw God zult houden en in zijn wegen wandelen. En alle volken der aarde zullen zien dat de naam des Heeren over u genoemd is en zij zullen voor u vrezen. En de Heere zal u doen overvloeien aan goed, in de vrucht uw buiks en in de vrucht uw beesten en in de vrucht uw landen, op het land dat de Heer uw vader gezworen heeft u te zullen geven. De Heer zal u open doen, zijn goede schat, de hemel, om aan uw land regen te geven te zijner tijd en om te zegenen al het werk uw hand. En gij zult aan vele volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En de Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En gij zult alleenlijk boven zijn en niet onder zijn. Wanneer gij horen zult naar de geboden des Heeren uw Gods, die ik u heden gebied te houden en te doen. En gij niet afwijken zult van al de woorden die ik u lieden heden gebied, ter rechter of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt om die te dienen. Daarentegen zal het geschieden, indien gij der stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en treffen. En die ga ik nou niet voorlezen. Maar vers 16 tot en met 68 zijn allemaal oordelen die over Israël zullen komen als ze niet gehoorzaam zijn. Want wat wordt hier eigenlijk beloofd? In het Koninkrijk der Hemelen, totale wereldheerschappij voor het volk Israël. Israël mag de aarde hoeden namens God. En de wereld moet Israël dienen. En als ze dat niet deden, dan ging de Heer eerst met Israël aan de slag, tot ze dat wel waardig zijn om te doen. En inderdaad, Mozes die gaat 40 jaar door de woestijn lopen met zijn volk, omdat zij de hele tijd ongehoorzaam zijn. En uiteindelijk komen ze dan in het land Kanaan. Dat wordt dan het land Israël. Dan heb je de tijd van Jozua, dan heb je de tijd van Richteren. En dan kun je voornamelijk lezen, iedereen deed goed naar eigen denken. En elke keer komen ze in de problemen. En dan zie je dat de Heer, het Koninkrijk der Hemelen, van de wereld eigenlijk versmalt naar een stukje land op aarde. Dat is het gebied waar Israël woont. Het land Israël, daar moeten de regels van God gelden. Dus daar mogen geen kinderen worden geofferd. Daar mag niet Satan worden ontbeden. Daar mag geen perversie zijn. En anders moet men optreden. En dat is dus letterlijk een theocratie waar mensen uit gehoorzaamheid aan God een stuk land moeten beheren. Op dit moment is er nergens op aarde een gebied waar dat zo is. En dat is nou net een grote verdeling tussen christenen die allemaal dingen uit het Koninkrijk der Hemelen op de kerk toepassen, waarin ze denken dat je wereld actief moet beheren, en bijbelgelovigen die zeggen, nee, ik ben een inwoner van het Koninkrijk Gods. Ik zie de ellende. Het maakt mij ook boos. Ik ben er ook verontwaardigd over. Het maakt mij ook bang. Maar ik bid de Heer om een uitvlucht, om een uitkomst. En dat we hier nog maar zo goed mogelijk ons werk mogen doen tot de Heer ons hier weghaalt. Want we zijn inwoners van het Koninkrijk Gods. Maar goed, ik was dus gebleven bij Mozes. En ik ga niet alles opzoeken omwille van de tijd. Dan gaat die belofte van landbeheer over naar koning Saul. Iemand uit Benjamin, terwijl eigenlijk uit het volk Juda moest uiteindelijk dan de Messias komen. Maar de Heer wist wel, dat Saul weliswaar als koning werd aangesteld, maar dat hij niet trouw zou zijn. Maar in 1 Samuel 9, 16 en 17, daar zie je dus dat hij door de Heer is uitgekozen om Israël te beheren. Zoals gezegd, dat gaat niet goed. En na 40 jaar koningschap gaat die belofte over naar David. Die lood van de stam Juda, zoon van zijn vader Isaï. En vanuit hem, zijn geslacht, zal uiteindelijk dan Jezus Christus op aarde worden geboren. En dat kun je lezen 1 Samuel 16, 12 tot met 14. Hij wordt dan ingezet als koning. En je kan dan later ook nog lezen dat de Heer met het huis van David een verbond sluit. Mensen De koningen van Juda, die kunnen al niet eens de hel, die zijn automatisch behouden. Maar dat is een heel ander verhaal. Dan zie je dat zijn zoon Salomo na 40 jaar David dan koning wordt. En die is ook 40 jaar koning. Het is dus een tijd geweest dat het goed toeven was in Israël. 80 jaar het belangrijkste rijk op aarde. Een groot wereldrijk, maar nog lang niet de wereld. Want daar waren ze nog niet waardig voor. Want ja, het was houden en keren. Het is dat verbond dat in Deuteronomium 28 werd gesloten. Dat hielden de meeste Joden niet. Dus Salomo, 1 koning in 1, 37 tot 39. Dan zie je hoe zijn verbond met de Heer wordt bevestigd. En jullie weten hoe het gaat. Salomo sterft. Dan vallen 10 stammen af van het rijk. Dat wordt dan Israël genoemd. En dan heb je nog het land of de stam Juda en de stam Salomo. Die vormen dan het rijk Juda met Jeruzalem als hoofdstad. En getrouwen uit de andere 10 stammen die allemaal ook in het land gaan wonen. Zodat ze naar de tempel kunnen in Jeruzalem. Want die willen niet naar die valse tempel in Samaria. Want daar wordt niet de ware God op de ware manier aanbeden. En dan weten we sinds vorige week ook nog dat de Danieten daar helemaal in het noorden ook nog een eigen heiligdommetje hadden. Maar dat is weer een heel ander verhaal. En dan krijg je een paar eeuwen lang koningen van Israël. En uiteindelijk wordt dan door de Assyriërs Israël vernietigd en dan gaan ze in ballingschap. En dan gaan nog ongeveer 150, 200 jaar gaat het land Juda verder. Koning na koning na koning. En de een is nog slechter dan de ander. En uiteindelijk heb je dan de allerslechtste koning Manasse. Die 55 jaar maar liefst koning mag zijn, maar zelfs in zijn vernedering, als hij tot de Heer ernstiglijk bidt, dat hij dan toch weer vergeving ontvangt van de Heer. Maar er komt dan een nazaat Josia, dat is dan de trouwste koning, en die is er dan voor een korte tijd, want die hoeft de ellende die God over Israël moet uitstorten, vanwege hun zonde, hoeft hij niet mee te maken. Het is eigenlijk een soort van opname van koning Josia. Die is dan weg en dan zijn er nog een paar nazaten die het allemaal heel snel, nog sneller al allemaal naar de bliksem jagen eigenlijk. En dan kun je lezen in 2 Koningen 24. Vers 8. Jojakin was 18 jaar oud toen hij koning werd en regeerde 3 maanden te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Nehusta, een dochter van Elnathan van Jeruzalem. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren naar alles wat zijn vader gedaan had. Dus, geen goede koning. Duurt maar 3 maanden. Jeremia 22. Jeremia 22. Jeremia 22, vers 28 tot en met 30. Want Jeconia wordt ook al Konia genoemd. Dat is een verkorte naam. Is dan deze man, Konia, een veracht, verstrooid, afgodisch beeld? Of is hij een vat waarin men geen lust heeft? Waarom zijn hij en zijn zaad uitgeworpen? Ja, weggeworpen in een land dat zij niet kennen. O land, 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 hoor des Heeren woord. Zo zegt de Heere. Schrijf dezezelfde man kinderloos. Een man die niet voorspoedig zal zijn in zijn dagen. Want er zal niemand van zijn zaad voorspoedig zijn. Zittende op de troon Davids en heersende meer in Jeruzalem. En we weten, daarna komt er nog een koning. Maar dat was een oom van Konia. Rechtstreeks in het geslacht van al die Judese koningen. Vader op zoon, vader op zoon. Konia sterft kinderloos. Want de Heer zegt: ik heb jullie een stuk land in beheer gegeven. Daar heerst dan het koninkrijk der hemelen. En jullie blijven maar zondigen. Dus als je ook kijkt op een historische atlas, op landkaartje, zie je dat het Israëlische Rijk, er wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En eigenlijk, wat ik jullie heel vaak heb verteld, zie je dat de Heer heel praktisch is. Als hij bemoeienis heeft met mensen op aarde, dan maakt hij het probleem niet groter dan nodig is. Waarom is het universum onmetelijk groot? En waarom is het zo dood? Nou, wij prutsen hier al wat aan op aarde. Waarom zouden wij nog in het heelal gaan verder modderen? Het heelal is pas weer bewoonbaar als de mensen deugen. We deugen nou niet. Israël kreeg de opdracht om de wereld te beheren, maar ze deugden niet. Dus dat landje wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner tot de Heer zegt: dan maar in ballingschap. Ik pak jullie het koninkrijk, het heerschappij van het koninkrijk der hemelen af. En als jullie terugkomen uit ballingschap, zijn jullie in ieder geval af van die Baal aanbidding. Wat historisch ook waar is. Na de ballingschap zijn er geen baalaanbidders meer. Maar Koenia is de laatste in dat geslacht. En even kijken, wat had ik nog voor vers? Oh ja, Jeremia 23. Jeremia 23, vers 5 en 6. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik den David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Dus toch nog een nageslacht uit het huis van David. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn, waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Dat gaat nog komen. Want Jezus is de eerste keer gekomen om zonde te overwinnen. En als hij de tweede keer komt, dan komt hij als koning. En het is dan een nazaad van het huis van David. Met Konia stopte dat. Maar oom Zedekia, ja, die moest dat voortzetten. En die heeft wel nageslag gekregen. En uiteindelijk uit die nazaad, uit die geslachtslijn, kwam Jezus. Die komt weer terug. En dan wordt herbevestigd wat hier staat beschreven in Jeremia 23. Want de beloften van de Heer zijn onberouwelijk, staat er in Romeinen 11. Israël zal ooit met de Heer over de aarde heersen in het duizend jaar vrederijk. En als dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, zal Israël de aarde hebben. En de rest van de mensheid woont dan in het heelal. Maar ik loop weer vooruit. Even denken. Dan breekt dus de tijd der heidenen aan. Je ziet dat in de tijd der heidenen, 606 voor Christus, Nebukadnezar is koning. En er is geen koninkrijk gods op aarde, dus geen mens op aarde heeft een verbinding geestelijk met God. En er is nergens een plek op aarde waarvan wij kunnen zeggen, dat is een stuk land dat voor God beheerd moet worden. Het is de tijd der heidenen. Die tijd is nog altijd gaande. Er is geen enkele vierkante meter op aarde waarvoor ik een machinegeweer moet pakken om dat voor God te verdedigen. Of iemand moet neersteken omdat het een ketter zou zijn, om het maar zo plat te zeggen. Want dat is er nou niet. We leven in de tijd der heidenen. Een tijd van voorbereiding tot de Heer alles heeft opgelost. En dan krijgt de aarde een doorstart. Maar als we even kijken. Klaagliederen 5. Klaagliederen 5. Nou. Klaagliederen 5. Was in daar, vers 16. De kroon onzes hoofds is afgevallen. O wee nu onze, dat wij zo gezondigd hebben. Dat is wat Jeremia terecht als een klacht opschrijft. Israël is de kroon kwijt. Heeft niet meer de beheer namens God over een stuk aarde. En tot nu toe is niemand dat. De paus kan dat zo wel vinden. De staatshoofden kunnen dat wel vinden. Zullen sommige christenen zijn die dat zo vinden, maar het is gewoon niet zo. Zelfs de Dalai Lama niet. Niemand heeft beheer over deze aarde namens God. Nee, de Heer staat de overheden van de wereld toe om wat aan te rommelen op deze aarde. En elk land krijgt het, de overheid die ze verdienen. Maar de meesten zijn als hun geestelijke vader de duivel. Johannes 8, vers 44. Doen weinig deugdelijks. Maar we leven nu dus in de tijd der heidenen. Hosea 5. Hosea 5. Hosea 5. Israël is door God de Vader als bruid eigenlijk weggestuurd. Ze zijn gescheiden doordat ze later zullen hertrouwen. Maar voor Israël nu, en de hele Bijbel gaat toch voornamelijk over Israël, is de situatie op dit moment zoals staat beschreven in Hosea 5 vers 6. Met hun schapen en met hun runderen zullen zij dan gaan om de Heer te zoeken, maar niet vinden. Hij heeft zich van hen onttrokken. Dan krijg je ook van die rare ideeën van mensen zoals in de christelijke wereld die dan de vervangingsleer bedenken. En zeggen van, Israël heeft afgedaan. Een aantal jaar geleden was hier iemand die zei dat ook nog. Ah, jullie met die Israël altijd, Israël heeft afgedaan. Speelt geen rol meer. Is geestelijk aan de kant gezet. Nee, de hele schrift is duidelijk erin. Uiteindelijk zal dat verbond worden versterkt en gaat weer van kracht worden. Maar op dit moment is het inderdaad over. Lucas 21. Lucas 21. Nee, wacht even. Mensen, hebben jullie Hosea nog bij de hand? Ik lees even vers 15. Sorry hoor. Hosea 5 vers 15. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, zegt de Heer dan. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Als hun bange zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Aan het einde van de grote verdrukking. Als het niet met de harde is op aarde, en als het zeker voor de laatste overlevende Joden niet met de harde is in Israël om daar nog weerstand te bieden tegen de antichristen als zijn troepen, hebben ze door. Wij hebben de Messias gekruisigd. En terwijl het de Messias was, en dan roepen ze hem aan en dan komt de Heer meteen terug. Dat kun je lezen onder andere in Joël 3, dat kun je lezen in Matthäus 24 en nog heel veel andere plekken. Oké, tijd der heidenen. Lucas 21, zoals ik net zei. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21. Dan heeft de Heer het over de grote verdrukking. En dan kun je lezen in vers 24. Lees het zelf maar eens in de context. En ze zullen vallen door de scherpte des zwaards en gevankelijk weggevoerd worden onder alle volken. En Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Dus Israël zal in Exodus worden gevoerd, wat gebeurde na 70 na Christus en 128 na Christus. Dan is Israël wordt over de hele wereld weggestuurd. De laatste 70 jaar zien we dus hoe steeds meer Joden terugkeren in Israël. Maar ze leven nog steeds in de tijden der heidenen. De laatste over deze, Romeinen 11. Romeinen 11, volgens mij hebben we vorige week nog gelezen. Maar in Romeinen 11 kun je lezen over het geheimenis van Israëls afval en herstel. Want er zal een herstel komen. Maar dan zie je weer dat die term, Romeinen 11 vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij jezelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Goed, dat is al gaande van 606 voor Christus. Dus een dikke 2500 jaar zitten we in de tijd der heidenen. En dan komt Johannes de Doper. En die kondigt dan het koninkrijk aan. Je zou nog, dat ga ik nou niet doen, ik heb het vorige week ook nog benoemd, hè, in Daniël worden allerlei koninkrijken genoemd. Nou, dat kunnen we nou in de tijd der heidenen, de laatste 2500 jaar zien. De Babyloniërs, de Romeinen, de Grieken, de Perzen. Maar dan komt Johannes de Doper. En die wordt profetisch al aangeduid, al aangekondigd in Jesaja 40. In Jesaja 40. In Jesaja 40, vers 1 tot en met 3. Troost, troost mijn volk, zal uw lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. De Heer is op een moment uitgeoordeeld over Israël. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En het boek Jesaja heeft 66 hoofdstukken, zoals de Bijbel uit 66 boeken bestaat. En de wetenschap, oftewel de niet gelovende wetenschap, zegt dat Jesaja maar 39 hoofdstukken heeft. En dat hoofdstuk 40 tot en met 66, dat het van een pseudo-Jesaja is. Oftewel niet echt. Waarom? Omdat in hoofdstuk 40 wordt iets aangehaald wat Johannes de Doper later ook zal zeggen. En dan zeggen dus de wankelmoedige geesten op aarde, ja, dan kan het niet echt zijn, want toekomstherstel bestaat natuurlijk niet. Maar dat heeft hele grote implicaties, want in Markus 9 haalt Jezus bijvoorbeeld Jesaja 66 driemaal aan. Het is het meest geciteerde vers uit het Oude Testament door Jezus Christus. En Jezus is God zelf. Zou hij niet weten dat hij dan een zogenaamde pseudo-Jesaja had aangehaald? Dat is natuurlijk dikke kolder. Dit is een geest van de wereld die niet kan hebben dat de Bijbel het woord van God is en dat het altijd waar is. Goed, ik ga gauw verder. Matthäus 3. Matthäus 3. Matthäus 3, 2 en 3. En in die dagen, ik lees een ook hoor. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikend in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak zijn paden recht. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus Johannes de Doper kondigt aan voor de Israëliërs aan: jullie kunnen zometeen weer het koninkrijk, het stuk land van God terugkrijgen om namens hem te heersen. En als je een pagina omslaat, Dan zie je in Marcus 4, vers 17. Dan is Jezus Christus al aan het prediken. Marcus 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus Christus heeft het ook over het koninkrijk der hemelen. Maar het is in Matteüs. En dat is het evangelie voor de Joden in eerste plaats. Oké, Marcus 1. Marcus 1. Marcus 1. Marcus 1, vers 14 en 15. En kijk, in hoofdstuk 1 vers 3, dan zie je dezelfde uitspraak: bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Maar als je dan leest, als dan de Heer ook al aan het prediken is, vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Dan één keer gaat het over het Koninkrijk Gods. En dat zijn verschillende dingen. Overigens, in valse bijbels missen drie woordjes van het koninkrijk. Dan gaat het een keer predikende het evangelie gods. Sowieso is dit voor vertalers een valkuil, want Matteüs 1 of Marcus 1, er wordt heel veel geknoeid in valse bijbels. Om maar niet de link te kunnen leggen met Jesaja 40, om maar te bewijzen dat God echt bewezen profeteert. Dat wil er niet in bij mensen. Dat kan niet. Goed. Jezus Christus komt dus voor twee redenen op aarde. Hij komt als koning der Joden, de zoon des mensen. Als je die woordjes leest, zoon des mensen, weet je altijd dat het gaat over Jezus in betrekking tot zijn Joodse volk. En dan noemt hij dus het koninkrijk der hemelen. Jullie mogen straks weer een koninkrijk van mij beheren. Maar Jezus komt ook om zielen te redden. Om mensen zo in hun beeld in Christus te herstellen met God. Want als jij nu opnieuw geboren wordt door Jezus Christus, gered door zijn bloed, dan heb je weer verbinding door het lichaam van Christus met God de Vader. En God de Vader ziet in jou een perfect iemand, want je bent van Jezus lichaam. En Jezus Christus weet precies wie we zijn en die zal uiteindelijk nog wel met ons rekening houden voor de rechterstoel of je wel of niet goed hem hebt gediend, maar je kan je behoud nooit meer kwijtraken. Want je bent weer een inwoner van het Koninkrijk Gods. Hersteld in je beeld met God. Ik zeg dit zo vaak als ik maar kan. Dat je het maar snapt. Je hebt een lichaam, je hebt een geest en een ziel. En als je nou op aarde leeft en je bent dood in zonde, dan heb je voor God een dood lichaam en een dode ziel. En door die geest ben je nog in leven. Maar als jij opnieuw geboren bent, dan zijn je ziel en geest levend en je lichaam is voor God oud nieuws. Dus ik, Henk Thomas, ik ben door een besnijding die zonder handen geschiet, zegt Colossenzen 2, met mijn ziel en geest eigenlijk weer levend en los van mijn oude vlees. Maar voor Jezus Christus mag ik ooit nog wel rekening houden voor de rechterstoel van Christus, wat ik met het oude vlees heb gedaan in mijn tijd als geredde. Maar daar heb je het bloed van Christus voor om dingen te belijden, want we zijn niet perfect als christenen. Dat kun je niet zijn. Je streeft ernaar. Goed. Maar je bent dan weer hersteld in je beeld met God. Op dit moment heb je miljoenen mensen op aarde, inwoner van een onzichtbaar koninkrijk, van allerlei volkeren, rassen, talen. Overal vandaan kun je mensen tegenkomen die opnieuw geboren zijn. Mooi beeld ook, gisteren stonden op straat getuigen aan te luren. Ik ben de hele middag mensen tegengekomen die zeiden van: ik ben al van het lichaam van Christus. Of ik ben een kind van God. En dan weet je, dat zijn allemaal familieleden van mij. Inwoners van het koninkrijk Gods. Met een levende ziel en een levende geest. En niet je oude vlees, want we weten in 1 Korinthe 15 vers 50, je oude vlees en bloed kunnen de eeuwigheid niet beërven. Goed, dan zet ik er een beetje vaat achter, want het is heel veel is herhaling. En ik wil het er gewoon afronden vandaag graag. Maar we weten wat er gebeurt, hè. Israël krijgt de kroon aangeboden om Jezus als koning te accepteren, maar Israël slaat hem af. Jezus Christus, koning, wordt afgewezen en die wordt gekruisigd. Ik zou er heel veel vers met jullie kunnen opzoeken erover, maar het wordt een aantal keren aangeboden, maar ze willen hem niet als koning. Als de wijzen, hè, Matteüs 2 vers 2, bij Herodes komen, dan zeggen ze: er is u een koning geboren. Ah, zeggen die Israëli's, daar weet ik allemaal niks van. Ik ga naar Matteüs 27. Matteüs 27. Kijk, daarom is die Herodes ook zich geïnteresseerd natuurlijk. Want die denkt van, heb ik concurrentie? Dat is linkersoep natuurlijk. Matteüs 27, vers 37. De Heer wordt gekruisigd en ze stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Dat moest van Pontius Pilatus worden opgeschreven. Want die zei, ja, jullie zien hem toch als jullie koning? En heel veel Joden zeggen dan, nee, dat is helemaal niet zo. Johannes 19. Johannes 19. Johannes 19. vers 15. Ik lees 14 erbij. En het was de voorbereiding van het Pascha omtrent de zesde uur. En hij zeide tot de Joden, zie, uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan den keizer. Dus ze versmaden de Heer, ze verwerpen hem, want ze zeggen, we hebben maar één rechtmatige heerser, dat is de keizer van Rome. Want ze zijn bang voor hun eigen hartje, hun doen en laten op dat moment. Terwijl als ze Jezus hadden geaccepteerd als koning na zijn kruisiging, want hij moest worden gekruisigd natuurlijk, dan hadden ze meteen het koninkrijk ontvangen en het hele Midden-Oosten als land gekregen en de wereld zo beheerst. Maar ze hadden niet de inzicht, niet het geloof, niet het vertrouwen. Nou is het ook nog mooi dat we hier lezen dat de overpriesters tegen Pilatus zeggen van alleen de keizer is onze koning. Terwijl, en ik zoek het niet op, je kan lezen in Deuteronomium 17, vanaf vers 14 tot en met 20, dat Israël alleen een Joods iemand als koning mag accepteren. Dus overtreden hun eigen wet ook nog eens een keer op dat moment. Goed. Handelingen 1. Er zijn veel meer versen die je erbij kan halen over de koningschap van Christus uit de Evangelie. Maar ik geef me Handelingen 1. Vers 6 tot en met 8. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd in Israël het koninkrijk wederop richten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo tot Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. He, dus je bent nou hier op dit schema, ben je nu op dit punt. Want zometeen komt Handelingen 2. Jezus is teruggegaan naar de hemelen. En dan kun je lezen, Petrus biedt het koninkrijk opnieuw aan. Het Joodse volk krijgt het evangelie te horen, maar ze krijgen ook het koninkrijk aangeboden. Jullie kunnen nu Jezus aannemen als jullie koning. En van hoofdstuk 2 tot hoofdstuk 7... He, want dit is eigenlijk een paar maanden tijd dat hier zo staat, krijgt Israël gewoon het aanbod om het koninkrijk der hemelen aan te nemen. Dus op het moment dat Jezus teruggaat naar de hemelen, is er het koninkrijk Gods weer op aarde, voor alle mensen die gered zijn in Christus, en het koninkrijk der hemelen, de kroon voor de aarde, wordt aangeboden. En dat wordt een aantal maanden aangenomen. En dat rommelt wel door, Handelingen 2, 3, 4, 5, en dat gaat door tot Handelingen 7 met die reden van Stefanus. En dan ga ik naar inderdaad het einde toe van Handelingen 7. En ga er maar aan staan. Als je het wel eens zegt van, nou, over straf straatpreken, lees de redenvoering van Stefanus maar eens, wat hij durft te zeggen daar tegen het Joodse volk. Nou, je ziet ook wat daar de gevolgen zijn. Ze vermoorden hem. Handelingen 7, vers 54. Als zij dit nu hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Staande. Hij zit niet op de rechterstoel, hij staat, want hij is klaar om terug te keren als Israël hem zou accepteren als koning. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hem aan en wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En ze stenigden Stefanus aanroepende en zeggende, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallend op de knieën riep hij met grote stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En dan zie je onmiddellijk iets gebeuren. Daarom is Handelingen heel belangrijk om te herkennen als een overgangsboek. Handelingen 8, 7 tot en met 10 zie je dan hoe dan het evangelie overgaat naar de rest van de mensheid. Petrus krijgt immers dat visioen in Handelingen 10. Een visioen waarin wordt gezegd, je mag van nu af aan alles eten. Dat betekent dus, je mag ook bij niet-Joden naar binnen. En dan kun je dus met mensen samen eten en dan kun je gaan getuigen. Dan kun je gaan vertellen. En op dat moment komen mensen tot geloof en ontvangen meteen de Heilige Geest als bewijs van hun redding. En dat gaat dan over de hele wereld zo rond. En dat heet dan het evangelie, de genade gods. En dat is nu al 2000 jaar bijna gaande. En omdat Israël dus de kroon van het koninkrijk der hemelen heeft weggewuifd, zitten we nou in deze tijd, de kerkeeuw, de genadetijd, gered door genade, door geloof. Totdat er opname komt. En daar zitten we al bijna 2000 jaar in. In die genadetijd. De kerkeeuw. Ik ga het nog niet lezen, maar dat kun je zelf doen. Romeinen 4, vers 1 tot en met 12. Maar ik ga even naar Efeze 2 toe. Efeze 2. Efeze 2. Efeze 2. Vers 8 en 9. Kennen we allemaal uit ons hoofd. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Dat is de tijd waarin we nu al 2000 jaar leven. Iemand herkent het evangelie van Jezus, weegt het af of het waar is of niet waar is, zet een stap in geloof, wordt ogenblikkelijk veranderd, ook al hoef je dat niet zo te voelen. Je zonden zijn je vergeven, je hebt eeuwig leven ontvangen. Je wordt verzegeld met de Heilige Geest, die woont eeuwig bij je, die kun je niet meer kwijtraken, al wou je nog daar echt naar werken ook nog, het lukt je gewoon niet. Je bent een geredde ziel en een inwoner van het Koninkrijk Gods, een onzichtbaar Koninkrijk. En die tijd heet dan, zoals hier beschreven staat in Efeze 3 vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. We leven in de genadetijd. Het is waarlijk een genadetijd waarin mensen uit genade Jezus kunnen aannemen als een redder en verlosser. Dat is een enorme genade. Gisteren ook. Ik heb het al verschillende keren aangehaald. Maar dan staan we 3,5 uur op straat. En dan kom je duizenden mensen tegen. Met allemaal meningen. Allemaal gekke dingen. Er worden ook gekke dingen tegen je gezegd. En dan denk je eigenlijk. Als je dit jaar in jaar uit zo ziet. We hebben het aan verdiend. Dat die levende God zo genadig is voor zijn mensheid. Dat we op een presenteerblaadje eigenlijk eeuwig leven kunnen ontvangen. Op grond van mijn daden heb ik dat niet verdiend. En niemand op deze aarde. En het beste zie je dat als je gewoon een middagje midden in de stad gaat staan met een Bijbel. Dan zie je wel hoe mensen gaan reageren. Dan denk je van, waar hebben we dit aan verdiend, Heer? Dit is echt genade. Al zo lief heeft God deze wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet te verderven zal gaan, maar eeuwig leven hebben. Het is genade. Een hele dure genade, want hij moest daarvoor zijn zoon geven. Wij zijn nu gered door geloof alleen en niet uit de werken. Als je kijkt in Galaten 2 vers 16. Galaten 2 vers 16, dat is te mooi om niet te lezen vandaag. Galaten 2 vers 16. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof in Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Je wordt gered uit geloof, niet uit de werken. Staat ook in Filippenzen 3 vers 9 of Titus 3 vers 5 of Romeinen 3 vers 22 tot 24 of Romeinen 3 vers 27 en 28. Of Handelingen 10 vers 43. Je wordt gered uit genade, uit het geloof, niet uit de werken. En die tijd gaat al 2000 jaar bijna door. En nog even is die tijd voorbij. Dan neemt de Heer de gemeente hier weg. En dan is er een laatste grote oordeel over deze oude wereld. In de eerste plaats om de overtreding van Israël te sluiten. God heeft problemen met zijn Joodse volk. Maar dan heeft hij nog de grote verdrukking en dan is hij uitgeoordeeld. Het overblijfsel wat dan nog leeft, samen met de geredde Joden mensen uit het Oude Testament, zullen dan met hem over de aarde heersen. Na die grote verdrukking. Maar die grote verdrukking is in de eerste plaats voor Israël. Na Daniel 9 vers 24, 27. Maar ook voor de ongelovigen die de waarheid hebben tegengestaan. Zoals je kunt lezen in 2 Thessalonicenzen 2. Het gaat over de antichrist. Ik zoek het niet op, maar Als die antichrist komt, is hij er ook om al de ongelovigen, wiens naam niet staat in het boek des levens, te verleiden. En wil je in die grote verdrukking volhouden en je hebt door dat die God van de Bijbel toch gelijk had. En je kunt je zo voorstellen, de kerken zitten nu vol met mensen die lid zijn van een kerk, maar niet opnieuw geboren. Of die hebben het evangelie een keer gehoord en die hebben dat versmaad. En dan zijn ze straks in een grote verdrukking en hebben ze door van, die straatpreker had gelijk. Die preker had gelijk. Dat traktaatje had gelijk. Die Bijbel had gelijk. En die hebben dan door dat als ze nu Jezus willen beleiden in grote verdrukking, dat ze dan door de antichrist worden gearresteerd en de doodstraf ontvangen. Maar als ze dat genoeg kunnen relativeren en doorhebben van als ik nu door die verdrukking volhou, heb ik straks in ieder geval een eeuwigheid in plaats van een poel des vuurs. En dat zullen er velen zijn. Maar het is niet een makkelijke prijs om te betalen. Als je kijkt naar Openbaring 14 vanaf vers 9. Openbaring 14 vanaf vers 9. En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem. Indien niemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand. Die zal ook drinken uit de wijn van de toren gods. Die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijn torens. En zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. Dus iemand die niet volhoudt, die gaat verloren. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En ze hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld. En zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Hier is de lijdzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden gods bewaren, werken dus, en het geloof in Jezus. Dus werken en geloof. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Dat is straks die grote verdrukking die er heel gauw aankomt. Dat onderbuikgevoel hebben heel veel christenen al mijn hele leven lang, maar je ziet aan de aarde en aan de tijdrekening dat die 2000 jaar bijna vol zijn en dan neemt de Heer de gemeente weg. En dan komt die grote verdrukking. En in die grote verdrukking overigens is er geen koninkrijk der hemelen. Er is ook geen koninkrijk gods. Want iemand die gelooft in Jezus moet volhouden. En als iemand niet volhoudt, gaat hij alsnog naar de hel. En iemand die een inwoner is van het koninkrijk gods met de Heilige Geest die inwoont, die kan niet meer in de hel komen, want de Heilige Geest kan niet naar de hel. Maar in de grote verdrukking, ja, dat is een barre tijd. Gelukkig duurt hij maar 7 jaar. Maar dan komt de Heer terug. Met al zijn geloofsheiligen van het Oude Testament, het Nieuwe Testament, de verdrukkingsheiligen. En dan pakt hij Jeruzalem als zijn hoofdstad. Het hele Midden-Oosten wordt het land Israël. En de rest van de wereldbevolking mag dan de Heer en Israël dienen. En wij dan, die christenen, wij wonen in het Nieuwe Jeruzalem. Een stad die dan nog in de derde hemel hangt. En wij mogen de Heer ook dienen. Maar dan heb je weer een aarde met een rechtvaardige overheid, want Christus is koning. Dan heb je een perfect rechtssysteem. Dan heb je een perfecte economie. Dan heb je een perfecte gezondheidszorg. Want Jezus is de koning. Dan kan er gewoon niks meer misgaan. Er is weer een koninkrijk hemel op aarde. Want God beheert dan zelf door zijn zoon letterlijk de aarde met zijn heiligen. En mensen hebben weer verbinding met God. Dus het koninkrijk Gods is er dan weer. Eigenlijk is het 1000 jaar vrederijk een soort sabbat. Een soort zondag over de aarde. Na 6000 jaar gemorren van de mensheid komt de aarde tot rust en kunnen wij eigenlijk dan zien, zo had het gemoeten. Als Adam en Eva niet waren gevallen in zonde, was dit allemaal nooit gebeurd. Zo had het gemoeten. Er valt heel veel over te lezen, maar ik ga even gauw naar Openbaring 19. Openbaring 19. Openbaring 19. Lees ik. Openbaring 19, vers 11 en tot en met 16. Lees het zelf even. Dat gaat over als de Heer dan terugkomt op aarde met zijn heiligen. En dan de boze overwint. Ik doe dat even om de tijd, mensen. Maar dan komt de Heer terug op aarde. En dan heb je dus een koning, Jezus Christus, op een troon, de Jeruzalem, met een koninkrijk. En dat is de aarde en het universum. 1000 jaar lang. Het verbond met Israël wordt versterkt, of wordt weer herbevestigd. Hebreeën 8, vers 10 tot en met 13. Of Jesaja 60, vers 21, waarin staat dat Israël dan de wereld ontvangt, de Heer. En de gemeente woont dan inderdaad in het Nieuw Jeruzalem. onze moeder, zoals staat in de gelaten brief. En ik zit even snel te kijken, wat wil ik er nog over zeggen? Want dat zijn allemaal andere onderwerpen weer. Aan het einde van het duizendjarig rijk, de Heer laat dan om de bevolking die dan op aarde leeft en niet opnieuw geboren is, maar Israël moet dienen, laat hij de duivel los om die mensen nog te testen. Dan zullen er weer mensen vallen in ongeloof. Dan heb je dus een wereldoorlog. Maar de Heer overwint dat. Dan wordt die oude wereld vernietigd. De aarde wordt dan door vuur vernietigd. 2 Petrus 3. En de duivel en de antichrist en de valse profeet en alle verloren zielen, die zullen dan op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ontstaat in de poel des vuurs worden gegooid. Al die verloren zielen uit die 7000 jaar menselijke geschiedenis, die mogen voor de grote witte troon verschijnen. Openbaringen 20, vers 11 tot en met 15. En daar staat dan hun naam niet geschreven in het boek des levens. Dus die sterven dan de tweede dood. Ze hebben dan al een tijd in de hel gezeten en die gaan dan naar de poel des vuurs. Dat is de nieuwe hel op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dan heb je dus een nieuwe aarde. Openbaringen 21, laat ik dat nog even lezen. Openbaringen 21, vers 1 tot en met 3. Openbaring 21 vers, 1 tot en met 3, dank u. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Dus nu is het nieuwe Jeruzalem nog een stad in de derde hemel. Maar in het nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan heb je dus een nieuwe aarde die wordt bewoond door het Israëlische volk. Je hebt een uitdijend, nooit eindigend heelal. Waar geen dood meer is. Tenminste als men niet zondigt. Als men iets heeft, dan kan men naar de boom des levens gaan. Wat staat beschreven in Openbaring 21, 22. En als men zondigt, heeft men daar geen toegang toe. Maar voor de rest, de mensheid, die mag dan het hele universum gaan bewonen. Er is dan geen dood meer in het universum, zoals het nu is. En het nieuwe Jeruzalem, die stad in de derde hemel, daalt dus af naar het heelal en komt boven de aarde te hangen. En daar wonen wij. En wij dienen Jezus Christus. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin de gemeente dus, de bruid van Christus uit de genadetijd in de nieuwe Jeruzalem komt. De nieuwe hemelen die dan zijn bedoeld voor de heidenen. En de nieuwe aarde die dan voor de joden is. Zoals beschreven staat in Jesaja 60 vers 21. En nog veel meer plekken. En luister je hier toevallig naar. Je hebt het nooit eerder gehoord. En je wil al die andere plekken, schriftplaatsen en ook zo en alles weten. Nogmaals, stuur me een mailtje en ik app dit wel naar jullie toe. Dit schema. Maar wij leven dus nu, om dat even nou af te ronden, in de genadetijd. En een van de grootste misverstanden voor de kerk de afgelopen 1500 jaar is die vervangingsleer. Die leer dat wij namens God over de aarde heersen, alsof we in het koninkrijk der hemelen zijn. De grote aanvoerder daarvan is de paus. De paus is de plaatsvervanger van Gods, denkt hij. Het katholicisme, de katholieke leer, is op zich al geen bijbelse leer meer. Je kan door de katholieke leer niet in de hemel komen. Het is een geleer van werken. Het evangelie van Jezus komt er niet in voor. Er zijn geredde mensen in de katholieke wereld, maar de Heer zegt niet voor niks, ga eruit. Maar het grootste misverstand in het lichaam van Christus is dus die vervangingsleer. Mensen die zeggen, Israël heeft afgedaan. Dus ze denken dat wij over de wereld moeten heersen, terwijl 1 Johannes 5 vers 19 zegt, de hele wereld ligt in de boze. Die kunnen we niet conserveren, die kunnen we niet bewaren, die kunnen we ook niet verbeteren. Het heeft geen zin. Kijk, ik hou van oude gebouwen. Ik hou van monumenten, ik hou van oude mooie binnensteden. Ik word er heel blij van als ik hoor dat de overheid weer subsidies uittrekt om een oude kerk te restaureren en te herstellen. Nou, eigenlijk weten we, het gaat er allemaal aan. Je kan niks bewaren voor de eeuwigheid. Een stad als Venetië die echt vermogens nu neerlegt om die stad te redden, want die oude lagune die zakt weg in de zee en die gebouwen komen onder water te staan. Ze zijn nou die dijk aan het dichten daar bij die lagune. En alles om wat te bedenken om de boel te bewaren. Maar nog even. En dan is het er gewoon niet meer. Wij kunnen deze wereld niet overheersen en beheersen. En het tweede kwalijke gevolg van die vervangingsleer is dat Israël aan de kant is gezet. En daardoor heb je een enorm groot antisemitisme gekregen op aarde. Want mensen haten Joodse mensen. En dat heeft miljoenen levens gekost. Het heeft heel veel ellende gekost. Ik weet nog jaren geleden, en toen ik dit opschreef haalde ik dat nog aan, was er een documentaire, die was ook te zien op YouTube. Ik heb hem op DVD over de Founding Fathers. En er worden heel veel wijze dingen in verteld. Maar een groot probleem van die documentairemakers is dat ze niet een onderscheid maken tussen Koninkrijk de Hemel en Koninkrijk Gods. En ze zijn de hele tijd aan het redeneren, wat kunnen wij doen om als gemeente de wereld te verbeteren en de wereld weer heilig te maken. Dat kunnen we niet. Als je dat na 6000 jaar nog niet door hebt, dan zit je er goed door mentaal. Dat lukt ons niet. In een overheid kunnen geredde mensen zitten, maar de overheid zelf bestaat uit mensen die niet inwoners zijn van het Koninkrijk de Gods. En die doen hun werk, die doen hun dingen. Maar ja, de wereld die gaat zijn gang en die wereld loopt op zijn eind. Als een overheid goed is voor de Bijbel, goed is voor Joden, goed is voor de gemeente, dan kan zo'n overheid zo'n land zegen ontvangen van God. Wat ik jullie zo vaak vertel, vrede, voorspoed, vrijheid. Hè? En daarom mogen we ook bidden, 1 Timotheüs 2, 1 tot en met 5, voor de overheden en allerlei zielen, in de hoop dat wij met rust worden gelaten, zodat wij aan het werk kunnen doen voor de Heer. En als het zo is, dan heb je een land met tolerantie. En de paradox is dus weer dat de wereld daar juist op afkomt. Dus de wereld haat de Bijbel, de wereld haat God, de wereld haat de gemeente, de wereld haat Joden. Maar waar gaan ze altijd naartoe? Juist naar die plekken, want daar is voorspoed, vrede en vrijheid. En als er maar genoeg van die mensen daar komen, dan maken ze de hele boel kapot. En de rest van de gemeente, die geeft eerst het goede voorbeeld, die gooi je eerst de Bijbel aan de kant. Als de gemeente dan afvalt, zoals nu in de Laodicea-tijd, dan krijgen de vijanden van God de overhand in een land. Goddeloosheid, valse bijbels, eukumenen, jodenhaat en dan komt Gods oordeel over een land. Dat is iets wat jij hier ook sluipend en wij steeds meer in dit land ziet gebeuren. Die documentairemakers van de Founding Fathers, die hadden geen scheiding inderdaad tussen inwoners zijn van het onzichtbare Koninkrijk Gods en letterlijk de wereld beheren, zoals in het Koninkrijk der Hemelen. En dat komt door een gebrek aan kennis van de schrift. Goed, ik heb nu een sneltreinvaart. In anderhalf uur heb ik het jullie verteld. Als er vragen over zijn, stel ze gerust. Maar dit is dus een van de kerndingen om te snappen van de Bijbel. Wanneer zegt God tegen mij, ik moet hem geestelijk dienen en de dingen uitvoeren die hij tegen mij zegt door de Heilige Geest. He, vertel die of die mensen het evangelie. Of doe dit in je persoonlijke leven. En wanneer zegt de Heer tegen jou, ja, je moet een stuk land van mij verdedigen. Want dat is nou een stuk goddelijke koninkrijk op aarde. Dat is een heel belangrijk iets. En de meeste religieuze mensen op aarde snappen dat niet. Dus of het nou moslims zijn, of katholieken, of boeddhisten, of nazi's, of communisten, of het nou Poetin is, of de Dalai Lama, slopen allemaal uiteindelijk met een zwaard en een machinegeweer over de aarde heen. Want je krijgt pas vrede in hun optiek als je de oorlog hebt gewonnen. En dan hebben we vrede en dan is het allemaal over. Maar dan komt er wel weer een andere die jou weer aan de kant gooit en hebben ze weer oorlog. Dat is de ziekte van de mensheid en het is pas voorbij als de Heer terugkomt en nooit anders. Amen.